Dit is een podcast van operamagazine.nl. Dirigent Antonie Hermes werd geboren in Nederland, maar maakte al vroeg carrière in Duitsland. In Hagen begon hij als stagiaire en verliet hij de stad als generaal muziekdirector. Sinds 2009 heeft hij die positie in Dessau. Ook daar dirigeert hij veel opera. En dat leverde hem al 3 keer de titel dirigent van het jaar op van het Duitse blad Operwelt. Hij werkt veel in Duitsland, maar het begin van dit seizoen is hij weer eens in Nederland. Voor de Nationale Reisopera dirigeert hij het Noord-Nederlands Orkest in Tristan und Isolde van Richard Wagner. We mochten een dagje meekijken in Groningen. Terwijl de zangers in Enschede repeteren, is Antonie vandaag voor de 3e dag aan de slag in Groningen met het orkest.
Goed, kunnen we nog 1 keertje doen? 3e scène van het begin. Strijkers, 4e maat. Dat is het ritme. Oké, zeer snel. 3e scène als het ritme.
Antonie zei ja tegen de vraag van de Nationale Reisopera.
Als je vraagt waarom ik ja heb gezegd, nou ja, dus eerst al vanwege het stuk natuurlijk. Tweede is dat ik belangrijk vond om ook mijn bijdrage te leveren aan de Phoenix van de Reisopera. Omdat ik het ook heel knap vind wat de directie van de Reisopera en Nicholas Mansfield in het bijzonder. Wat die ondanks die, Damocles-korting van de subsidie die over de reisopera is uitgesproken. Hoe men toch met alle drama wat daarbij hoort en heeft gehoord, nu een nieuwe richting uit wordt gezet. Zodat de reisopera en daarmee ook opera in Nederland zijn positie behoudt.
Na afloop van de repetitie vertelt Antonie Hermes wat hem fascineert aan de opera Tristan und Isolde.
Ik heb in mijn leven al veel Wagner mogen doen. Ik heb Hollander gedaan, Tannhäuser gedaan, Lohengrin was mijn openingsproductie in Dessau. We zijn nu in Dessau bezig met de Ring, dus ik heb de Götterdämmerung gedaan, de Siegfried gedaan. Ja, en Tristan is natuurlijk een droom voor iedere dirigent. Het is natuurlijk niet de grootste opera die je kunt voorstellen. Want eigenlijk zijn er maar 7 mensen op de bühne en je hebt een koor in de eerste acte. Maar het is natuurlijk, het stelt aan je techniek en aan je mensen allemaal extreme toch wel voorwaarden die je moet zien te regelen. Het is natuurlijk, en Tristan is sowieso een stuk van ja, extreme. Extreem in alles. Het is extreem voor de stemmen, het is extreem voor het orkest. Het is extreem in de harmonie. Heel veel mensen zeggen, Tristan is op de grens van de tonaliteit. Nee, het is in ieder geval, hij heeft de grenzen van de tonaliteit compleet uitgebuit eigenlijk. Je hebt eigenlijk in de 2e acte, we hebben het vanochtend gehoord, er is 1 passage waar je 1 keer eigenlijk tonica dominant tonica krijgt. Gewoon met grondtoon. Tonica, dominant tonica. 1 passage als hij het over de Liebesbergen heeft. Verder is het, en dat maakt het ook het repeteren zo mooi en ook vermoeiend tegelijkertijd. Want er lost niks op. Er lost geen enkele harmonie lost op. Ja, die lost wel ergens op, maar naar een harmonie die dan ook weer om een oplossing vraagt. En dat is de hele tijd. En dat is fascinerend. Ja. Fascinerend, maar ook dodelijk vermoeiend.
Er werd ontzettend hard gewerkt. Het orkest is behoorlijk enthousiast, hoorde ik in de wandelgangen over het spelen van deze Tristan. Ja. Dit is dag 3. Dag 1, hoe begin je met je verhaal? Wat leg je die mensen in het orkest uit in woorden over wat er moet gaan gebeuren de komende maanden?
Het NNO is een ongelooflijk professioneel orkest. En alle mensen die in dit orkest spelen weten donders goed wat een Tristan aan uitdaging betekent. Mensen waren erg erbij, zijn ook erg gebrand om het goed te doen. Wat je natuurlijk op zo'n eerste repetitie doet, je gaat kijken, je gaat werken, je moet aan elkaar snuffelen. Zij moeten aan mij snuffelen, ik moet aan hen snuffelen. Wat altijd even gewoon eventjes katten uit de boom kijken, eventjes kijken hoe dat werkt. Maar dat ging al vrij snel heel makkelijk en heel goed. En dan ga je op zo'n eerste dag
kijken. Je gaat dingetjes uitleggen. Tenminste, gewoon bepaalde, nou, ik zeg dan altijd, maar dat klinkt zo hoogdravend, speelprincipes. Bijvoorbeeld in Wagner vind ik het heel erg belangrijk dat er dat noten echt lang gespeeld worden. Dat er dus geen diminuendi zijn op noten. Dat de lijnen vol door worden gemaakt. Dat de snelle dynamische wissels, dat die direct komen. Nou ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar die mensen hebben eerst dus gewoon een enorme berg noten voor hun neus. Waar ze nog helemaal geen overzicht over hebben. Orkesten houden niet zo van, over het algemeen, niet zo van dirigenten die alleen maar lopen te kletsen. Het kan een zinvolle bijdrage leveren. Als een dirigent kletst, moet het een functie hebben. Het kan een functie hebben van even de spanning ontladen, even iets, even een grapje maken. Het kan ook zijn even echt iets toelichten. Dat heb ik een paar keer gedaan vanochtend ook. We zijn nu op dit moment in het verhaal en dit gaat er nu gebeuren en dat moet dus daarom zo klinken. Zo. Dat zijn dan dingen die iets toevoegen. Ook geen half uur, want die mensen willen spelen. Die komen om te spelen en die komen niet om naar mijn mouw te luisteren.
Maar vanmorgen hoorden we je ook zingen. Is dat gangbaar dat dirigenten ook partijen zingen als aanvulling op de muziek?
Het is wel gangbaar, het gebeurt maar zo en zo. Kijk, sommige orkestleden vinden het leuk, anderen vinden het verschrikkelijk. Ik kan het met mijn stem ook heel erg goed voorstellen dat mensen dat verschrikkelijk vinden. Maar het helpt wel om een bepaalde sfeer te laten zien. Bijvoorbeeld vanochtend met de scène van König Marke. Dan is er heel veel recitatief. Dan is er heel veel niks, twee, drie, ploem, niks, twee, drie. En dan een lijntje wat er ergens naartoe loopt. Maar wat alleen eigenlijk maar zin heeft als je de gezangstem erbij hoort. Dus als je op de een of andere manier een concentratie wil oproepen. En mensen ook duidelijk wil maken waarom ze nou eigenlijk ploem spelen. En waar het naartoe gaat en waar de lijn naartoe vandaan komt. Ja, in deze scène is het vooral Marke die de muziek maakt. Of tenminste niet de muziek maakt, maar die de richting van de muziek aangeeft. Zo moet ik het zeggen. En het orkest ondersteunt daarbij. Dus op het moment dat ik dat zing en ook een beetje dramatisch laat horen waar dat het dan naartoe gaat en waar niet naartoe gaat. En dan hoef ik ook niks uit te leggen. Dan hoef ik ook niet te gaan, dit is forte. Nee, iedereen ziet, hoort er aan mijn stem en dan zien ze mijn gebaren en dan speelt iedereen ook forte. Nou, dat bedoel ik dus. Daarmee hebben we dus geen overbodig maal erbij. Maar iedereen weet toch wat de bedoeling is. En iedereen heeft een idee. Aha, straks komt Marke erbij. Dit gaat ongeveer zo gebeuren. Nou, dit is dus een scène. Die hebben we dus één keer doorgespeeld nu. Die komt nu niet meer terug totdat Marke er is. Mm-hmm. Er zijn andere dingen, dat heb je ook gehoord, waar het virtuoos eraan toe gaat. Waar, ik zeg, de notendichtheid per seconde toch aan een wereldrecord komt af en toe. Ja, die moeten nog gerepeteerd worden. Die moeten ook opgebouwd worden. Die moeten langzaam erin gaan. En die moeten ook echt in de vingers en in de oren ook komen. Want bij dit stuk zijn de harmonische wendingen zijn zo voortdurend bezig en aan het kijken. Dat je eerst al gewoon je functie als orkestlid met je partij moet vinden. In wat speel ik nou en waarom? Dus, en dat, het oor kan het allemaal zo snel niet bevatten. Dus even rustig een beetje iets uit tempo nemen. Eventjes bekijken dat de vingers het ook even rustig kunnen vinden. Nou, en dan verder. En dan zorgen dat je doorwerkt. Zo, net zoals vanochtend. Ik ben heel trots op dat het gelukt is om de tweede acte, 70 minuten muziek ongeveer, dat we die in 3 uur tijd doorheen hebben gekregen. En dat ik zelfs nog 10 minuten had om de derde acte met de strijkers voor te bereiden voor morgen.
Je König Marke was overtuigend, maar Jurk Felix Speer gaat hem in het echt zingen.
Ja,
Jurk. Heb je die alles meegemaakt? Jurk Felix Speer, die gaat hem in het echt zingen. Heb je die alles meegemaakt?
Ja, bij de repetities nu net.
Maar nog niet bij andere opera-uitvoeringen?
Nee, ik heb nog niet verder met hem gewerkt, maar nu. En het is fantastisch, ongelooflijk. Het is echt een basso profundo, hè? In de mooiste zin van het woord.
Die zangers kunnen nog even volstaan met pianobegeleiding. Het orkest nog zonder zangers. Maar in jouw hoofd zit nu alles al op 2 lijnen, denk ik. De vocale kant en de instrumentale kant.
Ja, je werkt op bij opera altijd op verschillende sporen. Ik bereid nu het orkest voor op de eerste ontmoeting met de zangers, op de zitrepetities. De regisseur is ondertussen aan het werk aan de derde acte. Vandaag komt de derde acte aan de beurt. Mijn assistent zit hier bij mij bij de orkestrepetitie. Mijn andere assistent doet de regierepetitie. De pianist is bezig. En een operatraject gebeurt er gewoon heel veel tegelijkertijd. Ja, en het is belangrijk om de helikopterview te bewaren. En om gewoon te weten, oké, we gaan dit proces in. En ik weet, als ik dit doe, kom ik daaruit. En dat is een ervaringsproces. Dat kun je alleen maar leren door het doen.
Heb je ook al in je hoofd hoe de regie gaat worden voor deze Tristan? Als je aan het reageren bent zoals vanmorgen?
Ja, zeker. We hebben de eerste twee actes nu eigenlijk globaal doorgewerkt. Dus doorgesteld. En volgende week gaan we naar het theater toe ook. De tempi zijn ook een beetje altijd met de regie verbonden. Soms gebeurt er visueel heel veel en moet je misschien een klein tandje terugnemen in je tempo. Soms gebeurt er visueel weinig. En moet je of het juist heel veel tijd geven of het juist een beetje naar voren helpen. En dat is trial and error. Daarvoor zijn repetities. Mm-hmm. Ik concentreer me nu natuurlijk eerst maar eens gewoon op de noten. Dat we de noten gewoon mooi gespeeld krijgen. En de nuances, die komen dan met de tijd. Ik zeg altijd, van groot naar klein. Eerst zorgen dat het gewoon globaal er is. Dat het orkest het overzicht heeft. Dat de zangers het overzicht hebben. De regisseur werkt trouwens precies zo. Die werkt eerst gewoon dat hij de hele opera van voor naar achter doorstelt. Dat iedereen weet wat hij moet doen. En dan gaat hij aan de kleine dingen beginnen. Natuurlijk wel steeds. Het is niet dat je gewoon maar doorspeelt of zo. Want die principes bijvoorbeeld die ik daar straks heb gezegd, die zijn de hele ochtend teruggekomen. Van dynamiek, sostenuto klank. Dan neem ik gewoon een passage eruit. En die zorg ik dat dan zo goed wordt dat iedereen weet, als hij die passage zo wil, dan zal hij die passage zo ook wel willen.
En zo bouw je een kader om de muziek heen.
Precies.
Ik weet dat er altijd heel veel geheimzinnigheid is over hoe de productie gaat worden. Dat hoort er een beetje bij. Maar kun je iets zeggen over de sfeer die we gaan aantreffen in het theater vanaf 22 september?
Een hele mooie sfeer. Nee, dat is natuurlijk een grapje. Het is een abstracte Tristan. Er wordt veel over licht gedaan. Dus we zien geen boot en we zien geen tuin. Het wordt niet zo concreet gemaakt. Het bühnenbeeld is... Duits. Het decor is vrij abstract. Maar de ideeën die daarbij zijn, die vind ik persoonlijk heel erg overtuigend. Er zit een plafond boven. En dan ben ik heel benieuwd hoe dat allemaal samenkomt. Maar op de een of andere manier overtuigt het me nu al ontzettend hoe dat het zich ontwikkelt. Hmm. En ook vooral met de regisseur, Jacob Peters Messer. Wij hebben al heel lang van tevoren goed contact gehad. Ook over veel gesproken, veel gedaan, veel al voorbereid. En dat betaalt zich nu allemaal terug. Ja, we zijn het niet altijd met elkaar eens. Zo, op een positieve manier zeg ik dan altijd maar. Wordt er heel erg constructief gewerkt. En ook gewoon met, en dat is raar, maar echt gewoon echt... Het moet gewoon een heel goede productie worden. En hij geeft mij dingen om over na te denken. Over tempi dingen, over kleine andere dingen. Ik geef hem dingen over na te denken als ik iets visueel niet helemaal overtuigend vind. Gewoon allemaal in heel goede samenspraak. Wat je ook wel eens anders meemaakt, zeg maar. Dus daarom ben ik ook heel blij om dat het iemand is die gewoon ook met een goede afstand naar het werk kijkt. En ook met heel veel respect voor de zangers en voor de muziek. Ook zeer vanuit de tekst werkt. En ook zeer vanuit de muziek werkt. Ja, daar ben ik heel blij mee.
Na die 4-5 uur voorstelling. Hè, hij gaat een aantal keren in Enschede en daarna gaat hij het land in. Oh ja. Daarna moeten wij als publiek alles begrijpen van de liefde. Wat heb je ons in die 4-5 uur muzikaal geleerd over de liefde in Tristan?
Ja, Tristan is natuurlijk een de liefdesopera. Puur zang. Maar niet alleen dat. Wat ik bijzonder vind bij Tristan en Isolde is dat het eigenlijk voortdurend gaat over de grensoverschrijding van het materialisme naar het non-materialisme. Dus beter gezegd, van de derde dimensie naar de vierde dimensie. Beter gezegd, van het aardse naar het, zoals ze in het boeddhistische dat ze mooi zeggen, naar het nirvana. Dat hoor je in heel veel dingen terug. Het begint al in het Tristan-akkoord. En daar zit nog zoveel meer in. Er zitten echt akkoorden in waar je gewoon hoort, hier wordt door Tristan de grens overschreden. Als we bijvoorbeeld in de derde akte gaan kijken. Tristan verwond. Hij zingt alsof ik hoor van een soort bloedstoet, zeg ik dan altijd maar zo. En dan plotseling zingt hij een hele lap tekst, wat eigenlijk iemand die eigenlijk al half weg is, helemaal niet meer kan doen. Dat is net als een Traviaat, dan is ze eigenlijk ook al dood. En dan zingt ze geweldig groot, agroot daar door. En dan zingt hij weer in elkaar. Het gaat voor mij, voor de overgang van de derde naar de vierde dimensie, is heel sterk in de laatste akte. Als Isolde dan op het laatst haar liefdesdood zingt, dan is zij ook in de vierde dimensie. En dan maakt al het materialistische, maakt allemaal niets meer uit. Dan wij zijn samen. Wat ook heel bijzonder is, ja, ik kan eindeloos daarover vertellen. Het is, Nietzsche heeft er een groot probleem mee gehad. Het is de omkering aller werte. Want namelijk de taak en de nacht worden compleet omgedraaid. De nacht is eigenlijk daar waar het gebeurt. En de taak is dat materialistische, dat idee. En zo zijn er een heleboel dingen. En natuurlijk heeft het allemaal met de liefde te maken. Het is altijd, ik zeg altijd van, wij dirigenten, men verwacht van ons altijd dat wij alles weten, alles kunnen, alles. God heeft ons altijd alles verteld wat niemand anders weet, zeg maar.
Je bent zijn plaatsvervanger op aarde, toch?
Ja, eigenlijk wel. Dat klopt ook inderdaad. Ik in het bijzonder natuurlijk. Maar ik hou er helemaal niet van. Maar het is wel zo. Wij moeten heel veel mensen inspireren. Ik vraag altijd, wij krijgen natuurlijk heel veel van de mensen terug. Maar waar halen wij het altijd vandaan? Nou, ik ben toevallig ook in de zomer. Nu ben ik een week naar München gegaan. Ben ik een week geweest bij Richard Trimborn. Ja, en die man is Tristan-kenner bij uitstek. Die heeft
is het een zanger ook?
Nee, het is de voormalig studienleider van de Bayerische Staatsoper. Die heeft Onder Savaris gedaan. En wat heel erg interessant is en was, is dat hij een weekgeverte van Carlos Kleiber is. Je ziet hem ook in die film Traces to Nowhere. Daar vertelt hij een verhaal ook over Kleiber. Toen Kleiber repetitor was in Düsseldorf, toen was hij ook repetitor in Düsseldorf. En die hebben samen opgetrokken. En ook de Bayreuth-productie van Kleiber hebben zij samen gedaan. Hij heeft voor Kleiber al die zangers ingestudeerd, enzovoorts, enzovoorts. Dus ik had zoiets van, nou ja. En Abbado heeft bij hem Tristan, ik zeg maar, geleerd. Dus ik had zoiets van, een belletje kan ik er in ieder geval aan wagen. En nee, heb je ja, kun je krijgen, zoals de Nederlanders dat dan zeggen. Oh, zegt hij, dus goed, kom maar langs. Ik zeg, ja, welke middag spreken we af? Eén middag, zegt hij. Tristan duurt een beetje langer, daar heeft u een week voor nodig, hoor. Een week, dacht ik bij mezelf. Nou goed, ik had twee keer een halve week, dus ik ben er twee keer een halve week naartoe geweest. Nou ja, over iedere frase werd gesproken, over iedere frase werd verteld zo. En dan krijg je ook van die dingen van, Kleiber had hier volgende trick. Ja, dat was ongelooflijk inspirerend. En dat helpt mij natuurlijk nu ook heel sterk om... Ik bedoel, dit verhaal is zo diep en deze opera gaat zo ver en zo aan de grens van al het mogelijke. Dat ik zo blij ben dat ik in ieder geval deze ruggengraat heb meegekregen. Ja, het was wel grappig, want ik zei, kunnen we dan afspreken? Nee, dat kan ik niet. Dan komt Kent. Kent Nagano. Oh, ja, oké. Okay, ja, die komt Parsifal doen. Oh, niet het slechtste gezelschap, dacht ik bij mezelf.
Je was echt even aan de bron, wat dat betreft.
Ja, dat was heel bijzonder. En ook heel, daar ben ik heel dankbaar voor dat dat kon. Ik heb ook al nieuwe afspraken gemaakt voor nieuwe opera's.
Er is ontzettend veel te zeggen over jouw werk, over jouw loopbaan, over Tristan, over de betekenis, muzikaal, textueel. Maar laten we gewoon tot slot in dit café hier in Groningen gewoon nog even een stukje luisteren.
Ik denk eigenlijk dat iedereen van klassieke muziek houdt. Sommigen weten het alleen nog niet.
Dit was een podcast van operamagazine.nl. Al het operanieuws vindt u iedere dag op www.operamagazine.nl.